Goedenavond allemaal. Ik ben hier lopend naartoe gekomen, dus ik heb mijzelf inderdaad hier naartoe gesleept. Jullie niet, jullie zijn met de auto, maar ik heb mezelf hier naartoe gesleept. Maar niet op de manier waarop Jan Kees dat bedoelde in zijn gebed. Want ik ben heel blij dat ik hier ben. Maar fijn dat u er bent. Fijn dat we met zoveel hier samen zijn op deze doordeweekse avond om Gods woord met elkaar te openen. En om samen aan de voeten van de Heer te zitten. En om te onderzoeken in zijn tempel. En om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen zoals in Psalm 84 staat, geloof ik. Maar we gaan met elkaar lezen in Johannes hoofdstuk 11. We zullen dit seizoen stilstaan bij het Johannes-evangelie. En we beginnen niet bij hoofdstuk 1, maar we beginnen bij Johannes hoofdstuk 11, waarin we lezen over de opwekking van Lazarus. Dus we gaan dat met elkaar lezen en daarna zullen we er verder met elkaar over nadenken. Johannes hoofdstuk 11. Ik heb hier de herziene statenvertaling. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, dat is 3,2 kilometer daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen de Heer, tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En aan ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren haar troosten. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? En zij zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinde geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover. En dan volgt hij naar het besluit bij de raad van de overpriesters, bij de raad, bij het Sanhedrin, om Jezus te doden. Dus dit wonder wat Jezus doet is de aanleiding voor het besluit onder de Joodse leiders om Jezus te doden. Ik wil graag nog met jullie bidden, ook zelf voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heren, wij danken u dat wij uw heilige woord, uw woord mochten lezen. Wij danken u dat u zich heeft geopenbaard, dat u heeft gesproken, dat u zich kenbaar heeft gemaakt. Dat wij licht in de duisternis hebben ontvangen. Dat wij nu weten wie u bent, mogen weten wie u bent. En wij bidden u dat we vanavond, als we hier verder met elkaar over nadenken, dat wij u zelf beter mogen leren kennen. Dat het niet alleen maar verstandelijke kennis zal zijn. Dat niet alleen maar ons denken geïnformeerd zal worden. Maar dat ons hart ook vervuld mag worden met liefde voor u. Omdat we meer gaan begrijpen hoeveel u van ons houdt. Heer, we danken u voor deze momenten. We danken u dat u uw woord hebt gegeven, maar ook de geest hebt uitgestort. En we weten dat de dingen alleen maar geestelijk onderscheiden kunnen worden. Alleen maar geestelijk eigenlijk doorzien kunnen worden. En daarom bidden we dat u ons dat wilt schenken. Dat de ogen van ons hart mogen opengaan. En dat we hier bemoedigd vandaan mogen gaan als discipelen van u, als leerlingen van u, als volgelingen van u. En dat we meer, Heer, gewoon genietend van uzelf en genietend van uw tegenwoordigheid in ons leven en u gehoorzamend en u liefhebbend zullen leven, ook als gevolg van deze studie. Wilt u zo ons tegemoetkomen, Heer, met alle noden die er ook zijn in onze levens, met alle aanvechtingen, met alle strijd, met alle beproevingen en ook het lijden dat er soms is. Heer, dat we in dit alles, ook in de moeilijkheden, dat we toch diepe innerlijke vreugde in u mogen vinden, ook vanavond. Heer, wilt u daardoor uw naam verheerlijken in onze levens, om Jezus wil. Amen. Wat ik wil doen is, ik wil eerst iets met jullie delen over, voordat we verder gaan kijken naar Johannes 11, over de tijd waarin wij leven. En ik maak daarvoor gebruik van een lezing die ik heb gehoord deze zomer van Piet Jonkers. Hij is de directeur van de Near East Ministry. En wij gaan al heel lang naar de Reveilweken in de zomer. Dat zijn conferenties voor het hele gezin. En Piet Jongers is nu de directeur van deze organisatie. En hij is erg bezig met de tijd waarin wij leven. En hij heeft een hele avond gesproken over wat is er filosofisch aan de hand in de westerse wereld, ook in Nederland. En een paar dingen daarvan wil ik met jullie delen, omdat de boodschap die we vooral vinden in Johannes 11 heel relevant is in het licht van die cultuur waarin wij leven. En hij gebruikte op een gegeven moment een term die voor mij nieuw was. Ik ben natuurlijk ook wel bezig geweest met hoe kunnen wij het postmodernisme duiden. Hoe kunnen wij beschrijven hoe mensen denken vandaag de dag? Wat is de heersende manier van denken enzovoorts? Maar op een gegeven moment gebruikte Piet Jonkers de term: er is een wending naar het subject. Dat klinkt heel filosofisch, maar ik zal het uitleggen. Er is een wending naar ons als mensen. Eventjes subject en object. Als ik zeg ik geloof in God, dan ben ik het subject van die zin. Ik ben het onderwerp. Ik geloof. Dat gaat dus over mij. En God is het object. Ik geloof in God. Heb je subject, dat ben ik. Object is God. Onderwerp en leidend voorwerp is subject en object. En Piet Jonker zei, in de tijd waarin wij leven is er een gigantische wending naar het subject. En dat herkent u natuurlijk wel. Alles gaat om de mens. Alles gaat om ons. Alles gaat over mij. En iemand anders heeft gezegd, voor veel mensen is er geen externe instantie meer. Er is niet een tegenover meer. Als je niet in God gelooft, als je niet gelooft dat er een God is, als je niet gelooft dat wij niet voor onszelf gemaakt zijn, maar voor iemand anders gemaakt zijn. Wij zijn voor hem gemaakt, dat is wat wij belijden. Wij leven niet voor onszelf, maar we leven voor God. Maar als die andere er niet meer is, als dat diegene buiten onszelf er niet meer is, dan heb je dus alleen maar jezelf. Dan ben je zelf het hoogste wezen. Dan is de mens zelf het hoogste wezen in het universum. En dat is ook wat we het humanisme, het seculiere humanisme noemen. Maar dat komt voort uit het nihilisme. En het nihilisme van Nietzsche zegt, God is dood. God is dood. En een eventuele wereld buiten onze eigen wereld is een schijnwerkelijkheid. Dus wat moeten we doen? We moeten ja zeggen tegen het leven hier en nu. We moeten het leven hier meemaken. En het gaat allemaal om het hier en nu. En het enige wat er is het hier en nu. Het enige wat er is het leven dat wij hier op aarde hebben. En je hebt dus twee dingen bij elkaar, namelijk het nihilisme, namelijk God is dood. Er is geen ander voor wie wij leven, maar wij zijn er alleen maar. En het gevolg daarvan is dat wij dus God zijn geworden, de mens is God geworden. De mens is God, de mens speelt voor God, het is het aloude liedje. Het is eigenlijk wat we al in Genesis 3 tegenkomen, je zult als God zijn. En zonde is ten diepste dat de mens leidt aan een godcomplex. De mens denkt dat hij God is. En dus is er die wending naar het subject. Het gaat allemaal om ons. En dat leidt er ook toe dat je het leven maximaal moet leven. Live life to the max. Zorg dat je eruit haalt wat er uit te halen valt. Zorg ervoor dat je de auteur bent van je eigen geluk. Zorg ervoor dat jij een zo fijn mogelijk en een zo volmaakt mogelijk en een zo gelukkig mogelijk leven hebt. Dat is de tijdgeest waar wij in leven en die tijdgeest manipuleert ons. De focus op het eeuwige leven is verdwenen en dus is er is FOMO en FOBO. Ik kom zo bij Johannes, schrik niet. Ik heb echt een bijbelstudie vanavond. Maar ik noem even wat andere dingen. FOMO is fear of missing out. Het moet hier en nu gebeuren. Dus je bent bang dat je het mist. Je bent bang dat je het misloopt. Je bent bang dat jouw leven niet zo verwezenlijkt wordt, zo verwerkelijkt wordt, zo uit de verf komt. Je bent bang dat jij niet zo Succesvol wordt als je zou kunnen zijn. Fear of missing out. Fear, angst dat je het misloopt. En iets wat anders wat ook echt een rol speelt, zeker in de levens van jonge mensen, is wat mijn zoon een keer tegen mij zei. Fear of better options. Niet FOMO, maar FOBO. In die zin, jongeren vinden het heel moeilijk om te kiezen. Er zijn ontzettend veel keuzen. De hoeveelheid keuze die je kan maken ten aanzien van opleiding en waar je gaat wonen en hoe je je leven gaat inrichten en met wie je misschien gaat trouwen en al die grote beslissingen die je neemt. Die mogelijkheden zijn legio tegenwoordig, maar jongeren durven geen keuzes te maken, want ze denken er is een beste optie en er is misschien nog een betere optie. En vanwege de angst dat er ook nog een betere optie is, zijn jongeren heel onzeker geworden, durven ze geen keuzes te maken, want het moet wel echt de beste optie zijn. Dat is de tijdgeest die ons voortjaagt en afmat. Zelfontplooiing als hoogste ideaal. Het individu dat zijn ding wil doen, streven naar het goede leven. En je mag geen loser zijn. Je mag geen loser zijn. En God verdwijnt helemaal uit het zicht. Of God wordt onze dienstknecht die ons misschien kan helpen om op deze manier ons leven te leiden. God als butler. Jezus als fijne toevoeging. En weet je, het gebeurt echt hè, dat mensen zo het evangelie uitleggen. Dat mensen tegen anderen zeggen, kijk nou, je hebt al zo'n mooi leven. Je hebt al alles wat je hebt bereikt en je hebt je baan en je hebt je geld en je hebt je huis en je hebt je vakanties en misschien ben je getrouwd en heb je kinderen gekregen. Je hebt al zoveel, maar er is één ding dat je mist en dat is Jezus. En hij kan jou een nog beter leven geven. En als we zo Jezus gaan presenteren, dan onteren we hem gigantisch. Want hij is niet bedoeld als een butler voor ons die ons dan nog eens gaat dienen met die laatste zegeningen waarvan we dan nog denken dat we die erbij moeten hebben. Maar dat is helemaal de sfeer van de cultuur waarin wij leven. En je zou kunnen zeggen, ik heb als titel boven deze studie gezet, kom uit je grot. Kom uit de grot van de tijdgeest. Lazarus werd geroepen uit zijn doodse toestand. En zo worden wij vanavond geroepen door de Heere. Uit de grot, uit de duisternis, uit de doodsheid van die cultuur waarin wij leven. Want die cultuur maakt mensen helemaal kapot. Die cultuur is absoluut niet zaligmakend. Die wending naar het subject. Misschien herken je het een beetje. Ik zie trouwens, het komt de christelijke prediking binnen. Het komt de geloofsbeleving binnen. Het komt de evangelische wereld heel hard binnen. Er gaat zoveel over ons en over mij en over mijn beleving. En in sommige liederen gaat het meer over I am en dan is het meer ik ben. Dan gaat het over ons, over het subject, dan over de I am, de ik ben van de Bijbel. Het gaat soms meer over ik ben met een kleine letter ik dan over de ik ben met een hoofdletter. We moeten goed over deze dingen nadenken. Trouwens, maandag sprak ik met een zuster. We waren met veel voorgangers bij elkaar in Amerongen, waar John Piper ons heeft onderwezen over prediking. Prediking in verwondering, zou je kunnen zeggen. En het was kostelijk, het was geweldig. Ik heb 3 dagen naar Piper geluisterd en ben ongelooflijk door opgebouwd, vrijdag en zaterdag in Apeldoorn. Maar ik sprak met een vrouw, een wat oudere dame, die al heel lang meeloopt in Evangelisch Nederland. En ze was zo blij met deze dag. Ze was zo blij met dat al deze voorgangers hier bij elkaar waren. Maar toen zei ze, de evangelische wereld is keihard bezig vrijzinnig te worden. En ik heb ook eigenlijk vanaf het begin van dit jaar, begint dat steeds meer tot mij door te dringen. De evangelische wereld begint vrijzinnig te worden. Zij noemde een hele reeks artiesten. Ik zal de namen niet noemen, maar u kent ze. Artiesten waar wij heel blij mee zijn. Die ons hebben gediend met muziek. Die tegenwoordig met een regenboogvlag om zich heen geslagen zingen bij bepaalde LHBT-festivals en diensten. En ze noemde op verschillende fronten wat er gaande is. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Ongelooflijk. Ik heb in jullie midden gesproken over homoseksualiteit. Maar ik zie om mij heen dat veel voorgangers waar ik het nooit van verwacht had, omgaan. Nu openlijk pleiten voor de acceptatie van homoseksualiteit. En daar gaan we vanaf niet verder over nadenken. Maar ik wil het even in de context plaatsen. Dat heeft alles te maken met die wending naar het subject. Dat heeft alles te maken met de mens staat centraal. Wat kunnen wij doen om een zo gelukkig mogelijk leven te hebben? Hoe kan ik tot mijn recht komen? Wat is mijn recht als mens? Het gaat heel veel over rechten in dit alles. Het heeft met die cultuur te maken. En de diepere laag, het feit dat dit soort dingen nu discussies zijn geworden in onze kringen, de diepere laag daarvan is dat we ons niet richten op het object. Dus vanavond wil ik tot jullie spreken over een wending naar het object, in plaats van een wending naar het subject. En daar spreekt Johannes 11 over. En dat is de opwekking die we nodig hebben. We hebben reformatie en opwekking nodig. En Johannes 11 kan ons daarbij helpen. Jezus roept ons weg uit het domein van de tijdgeest. En hij kijkt ons vol liefde aan en vraagt ons vanavond, wil je mij volgen? Maar wat ik vooral aan jullie duidelijk wil maken is dit. Het wonderlijke is, misschien is het u opgevallen, maar dat als als Lazarus is opgewekt uit de dood, dan het is eigenlijk een beetje een raar eind. Namelijk dat Jezus roept Lazarus naar buiten. Trouwens, een vriend van mij die zei tegen mij, als Jezus niet had gezegd, Lazarus kom naar buiten, dan was de hele begraafplaats naar buiten gekomen. Als hij alleen maar had gezegd, kom naar buiten, was iedereen uit de dood opgewekt. Zo machtig is Jezus. Maar hij zei, Lazarus kom naar buiten. Dus Lazarus kwam naar buiten. Maar het gekke is dat daarna Jezus alleen maar zei, maak hem los en laat hem weggaan. Het wordt helemaal niet gevierd, wordt helemaal niet om de hals gevallen, wordt helemaal niet, Lazarus wordt helemaal niet gevierd, laat hem maar weggaan. Maar dat is juist, denk ik, terecht dat Johannes het zo heeft opgeschreven. Want van het begin af aan wordt duidelijk dat het in dit verhaal niet gaat om de opwekking van Lazarus. De Heer Jezus zegt in vers 4, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. De bedoeling van deze gang van zaken, de bedoeling van dat het zo liep met Lazarus, was de heerlijkheid van God. Dat wil zeggen dat de heerlijkheid van God, de glorie van God, openbaar zou worden, zichtbaar zou worden. En dat ook de heerlijkheid van de Zoon van God zichtbaar zou worden. De heerlijkheid van Jezus Christus zichtbaar zou worden. Dat Jezus erdoor verheerlijkt zou worden. Het mooiste van de opwekking van Lazarus is dat wij nu vanavond tegen elkaar kunnen zeggen, Jezus is de opstanding en het leven zelf. En ieder die in hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat wij vanavond bemoedigd mogen worden, dat wij Jezus Christus mogen kennen als de opstanding uit de dood, als het leven zelf. En dat als we in hem leven, als we in hem geloven, dat we in eeuwigheid niet zullen sterven. Het gaat om Jezus, niet om Lazarus. Trouwens, als je daar goed over nadenkt, is dat ook heel erg logisch. Want voor Lazarus was dit natuurlijk helemaal niet de beste optie. Als je het hebt over better options, fear of better options. Dit was not a better option voor Lazarus. We mogen aannemen dat hij een godvrezende man was, dat hij een gelovige was. En Psalm 73 zegt, u zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. We mogen geloven dat Lazarus al 4 dagen in heerlijkheid was, dat hij in de hemel was. En dat hij 4 dagen later ineens de stem van de Heer Jezus hoort, Lazarus, kom naar buiten. En dat hij terugkwam in zijn lichaam. En het lichaam waarin hij zoveel geleden had, het lichaam waarin hij ziek was geworden. En ik denk ook dat hij geen pensioen had. Dus hij zal wel weer zijn gaan werken voor zijn geld. En hij was weer terug bij zijn vrouw en misschien bij zijn kinderen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. En hij had weer deel aan het leven hier op aarde. En wij zuchten, terwijl we in dit lichaam zijn, zuchten wij. En ik denk dat Lazarus misschien wel eventjes om zich heen moest kijken. Waar ben ik nu alweer beland? Toen hij terugkwam uit het graf. Dus voor Lazarus was het helemaal niet een betere optie. En trouwens, hij heeft nog... Nou, misschien heeft hij nog een paar jaar geleefd. Misschien heeft hij nog 5 of wel 10 of zelfs 15 jaar geleefd. Maar Lazarus is weer gestorven. Dus wat zouden wij eraan hebben vanavond als de enige bedoeling van dit wonder zou zijn dat een man nog 5 of 10 of 15 jaar langer heeft geleefd in de tijd dat Jezus hier op aarde was. Daar zouden wij niet zoveel aan hebben. Maar waar we wel heel veel aan hebben, wat voor ons de hemel op aarde is, dat is dat de glorie van Jezus is geopenbaard. Dat is dat wij nu kunnen zien. Wij zien Jezus. En dat wij hem mogen kennen. En dat wij nu vanavond troost vinden in deze wetenschap. Dat Jezus inderdaad de dood heeft overwonnen. Het is natuurlijk een voorbode van zijn eigen opstanding uit de dood die daarna gaat plaatsvinden. En Jezus stond op uit de dood en is nooit meer gestorven. En hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En daarom mogen wij weten dat een ieder die in hem gelooft zal leven. Ook al sterft hij of zij nog. We zullen ten diepste in eeuwigheid niet meer sterven. Hè? Vers 26, zal niet sterven in eeuwigheid. De echte dood zullen wij nooit meer sterven, alleen de fysieke dood. Maar die jaagt geen angst meer aan, nu Jezus de dood voor ons heeft overwonnen. Nou, trouwens nog even in het verlengde van dat het voor Lazarus niet de beste optie was. Even een voorbeeld uit de tijd waarin wij nu leven. Of uit onze tijd, we hebben goede vrienden van ons. We hebben ze zaterdag nog gezien bij de zoeklichtdag in Apeldoorn. En deze zuster werd ziek, een jaar geleden ongeveer. En ze is heel erg ziek geworden. En meerdere keren was ze zo benauwd dat ze echt dachten dat ze het niet zou redden. En meerdere keren heeft de familie afscheid van haar genomen. Maar er waren bepaalde vrienden die tegen hen zeiden dat ze in hun bidden voor en dat ze niet geloofden dat zij nu zou gaan sterven. En toen zij dat hoorden van hun vrienden, toen moesten zij daar heel erg aan wennen. Want hij had tegen de Heer gezegd, Heer, ik geef mijn vrouw terug aan u. En zij had tegen de Heer gezegd, Heer, mijn leven ligt in uw hand. En ze waren eigenlijk er klaar voor dat ze heen zou gaan. Maar wonder boven wonder inderdaad. Ineens sloeg de behandeling aan en werd ze beter. En wij waren kort nadat dat genezingsproces was ingezet, waren we bij hen. En ze moesten eigenlijk nog een beetje wennen aan de hele nieuwe situatie. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ik proef bij haar dat ze eigenlijk met Paulus zegt, het leven is mijn Christus en het sterven is winst. Het sterven is pure winst. En dat plaatste alles in een ander perspectief. Wij leven niet voor een lang en gelukkig leven. Wij leven niet voor een zo lang mogelijk leven. Het gaat er niet om hoe lang wij leven, het gaat er om hoe wij leven. En als het in de raad van de Heer besloten ligt om op een gegeven moment heen te gaan, dan doen we dat met blijdschap, omdat we hem kennen. Trouwens, dat geldt ook voor Jezus, want Jezus is hier vlak voor zijn dood. Hierna neemt het Sanhedrin het besluit om Jezus te willen doden. Dat Jezus gedood moet worden. En dan zeggen de discipelen ook tegen Jezus, Rabbi, vers 8, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. Gaat u daar weer heen? En dan geeft Jezus het volgende antwoord in vers 9 en vers 10. Zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich omdat het licht niet bij hem is. Jezus spreekt daar dus in antwoord op de vraag, hoe kunt u nou weer naar Judea gaan? Want de mensen daar, kort geleden hebben ze u nog willen stenigen. En de mensen daar zijn nu zeer vijandig gezind. Waarom gaat u toch naar Jeruzalem? Waarom gaat u daar naartoe? En dan zegt Jezus, het gaat er niet om dat wij een lang en gelukkig leven hebben. Het gaat erom dat we in het licht wandelen. En Jezus noemt dan het wandelen in het licht. En Jezus wist dat voor hem naar Judea gaan, naar Jeruzalem gaan, weer in conflict komen met de Joodse leiders, dat dat voor hem Gods wil was. Je kunt beter sterven terwijl je in het licht wandelt, dan dat je doorleeft in de duisternis. Je kunt beter een kort leven hebben, wat misschien heel abrupt beëindigd wordt, zoals bij Keith Green, of bij die vijf mannen die naar Ecuador gingen in de jaren 60 van de vorige eeuw. Jim Elliot en die andere mannen, die zomaar door die Indianen gedood werden. Je hebt je leven niet verspild als je misschien op de een of andere manier eerder dan je gehoopt had, of eerder dan je dierbaren gehoopt hadden, bent gestorven. Dan heb je je leven niet verspild als je gewoon in Gods wil hebt gewandeld. Maar je hebt je leven wel verspild als je misschien wel heel oud bent geworden, maar je hebt niet in Gods wil gewandeld. Dus de vraag voor jou en voor mij is niet, vermijden wij de plekken waar we in gevaar komen? Vermijden wij de plekken, vermijden wij de Jeruzalems en de Judea's van ons leven? Dat is niet de vraag. De vraag is of we in het licht wandelen. En Jezus zei, voor mij is in het licht wandelen dat ik nu naar Jeruzalem ga. En hij wist wat hem te wachten stond. Want het ging ook bij Jezus niet om een lang en gelukkig leven. En hij was ook niet gericht op zichzelf, maar op het doen van de wil van God en de verheerlijking van zijn Vader. Hij leefde niet voor het subject, maar voor het object. Nou, een ander iets uit Johannes 11 wat ik naar voren wil brengen, wat hiermee te maken heeft, dat is dat dat de Heer Jezus, of God, het lijden ook toelaat. En dat juist door de lijdensweg die Lazarus en Maria en Martha gaan, juist te midden van het enorme verdriet van zijn ziekte en overlijden, dat juist daardoor de heerlijkheid van God zo geopenbaard wordt. En dat bepaalt ons bij het probleem van het lijden. Maar het is natuurlijk heel apart dat we met elkaar gelezen hebben, als we weer even helemaal teruggaan naar het begin van Johannes 11. We hebben het hier over een gezin, twee zussen en een broer, Maria, Martha en Lazarus, uit Betanië. En dit was een familie, dit waren mensen die Jezus echt lief had. Dat vinden we in vers 3. Heere, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Heere, Lazarus, van wie u zoveel houdt, is ziek. En er staat ook in vers 5, Jezus nu had Martha en haar zuster Lazarus lief. En ze waren goede vrienden. Zij leefden met Jezus in zekere zin. Ze hadden een bepaalde relatie met hem. En Maria was ook degene die zijn voeten had gezalfd met mirre. Hem had gezalfd met mirre en zijn voeten had afgedroogd met haar haren. Maria hield ook heel veel van Jezus. Jezus was dichtbij in dit gezin, zou je kunnen zeggen. En toch gebeurde gebeurde deze tragedie. Toch vond dit drama plaats van deze man die zomaar ziek wordt en dan zo snel sterft. En het opvallende is dat we lezen dat als Jezus hoort over de ziekte van Lazarus in vers 3, dan lezen we in vers 6, toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En dat snappen wij natuurlijk niet. Als Jezus dan hield van deze mensen, waarom gaat hij er dan niet naartoe om deze man te genezen? En zo reageren de mensen ook daarna, als Lazarus dan eenmaal gestorven is. Dan is het eerste wat Martha tegen hem zegt, Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En ook Maria, die later bij de Heer Jezus komt, zoals we gelezen hebben, die zegt, Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Dus waarom doet de Heer Jezus dit? Waarom gaat hij niet eerder ernaartoe? Waarom voorkomt hij niet dat Lazarus sterft? Waarom komt hij niet in actie? En daardoor duurt de ziekte van Lazarus en het duurt zo lang dat hij eraan sterft. En tegen de tijd dat Jezus dan komt in Betanië, dan ligt Lazarus al 4 dagen in het graf. En de Joodse traditie zegt, ik denk niet dat dat waar is, Maar dat is wat de Joden soms geloofden, dat de geest van een gestorvene 3 dagen in de buurt van het lichaam ongeveer bleef, om te zien of die misschien nog terug zou kunnen komen. Maar na 3 dagen was de geest weg. En Lazarus ligt 4 dagen in zijn graf. Met andere woorden, voor de Joden was er geen enkele twijfel meer aan dat hij echt dood was en 4 dagen al in het graf. Maar waarom laat Jezus dit toe? En dan zeggen sommigen ook, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook niet maken dat deze niet gestorven was? Met andere woorden, waarom is dit gebeurd? Waarom heeft hij dit niet voorkomen? Waarom heeft hij deze man niet genezen? En dat bepaalt ons, lieve mensen, vanavond ook bij de vraag, waarom vinden er zulke moeilijke dingen plaats, soms ook in onze levens? En ik wil daar niet makkelijk over spreken vanavond. Want we weten allemaal dat het lijden heel zwaar kan zijn. Ook voor ons. En wij hebben ook te maken met dat het soms duurt. Het duurt soms lang. Dat vind ik trouwens ook in heel veel van wat we in de Bijbel lezen. Dat God wacht. Dat het duurt. Dat het langer aanhoudt dan mensen lief is. Denk aan Abraham, die 25 jaar moet wachten op een zoon nadat God dat voor de eerste keer heeft gezegd. Hij is 75 als God het zegt en hij is 100 jaar oud als het uiteindelijk gebeurt. Denk aan de Exodus, er gaan 10 plagen voorbij voordat de Exodus echt plaatsvindt. Denk aan het verhaal van Esther. Er is heel veel strijd, heel veel bedreiging, heel veel moeite, heel veel angst voordat uiteindelijk Haman overwonnen wordt en het gevaar wordt afgewend. Denk aan Hanna die zo lang geen kind heeft gekregen en uiteindelijk wordt haar gebed verhoord. Denk aan Johannes die op het einde van zijn leven op Patmos zit. En zo zou ik door kunnen gaan. In heel veel geschiedenissen die we in de Bijbel tegenkomen vinden wij dat het lijden duurt. Ook als het mensen betreft die dicht bij God leven. Ook als het mensen betreft, zou je kunnen zeggen, met wie de Heer een bijzondere relatie heeft. Zoals ook bij Jezus en Martha en Maria en Lazarus. En dus ook in onze levens kan het zo zijn dat het lijden duurt. En dat de zegen uitgesteld wordt. En dat we ons dan afvragen, Heer, had u dit niet kunnen voorkomen? Had u niet kunnen maken dat dit eerder voorbij zou zijn? Waarom, heren, waarom duurt dit zo lang? Waarom het lijden? Maar ook dan, worden wij geholpen door de hoofdgedachte van vanavond. Want als we er goed over nadenken, dan beseffen wij natuurlijk dat als Lazarus niet was gestorven, dan was deze heerlijkheid niet geopenbaard. Als het niet zo uit de hand was gelopen in het leven van Lazarus, hadden wij vanavond hier niet met elkaar over nagedacht. En dan was dit niet in de Bijbel gekomen. En dan was deze openbaring nooit gekomen. En is het niet waar dat ook in onze levens, dat juist in de moeilijkste periode, wij vaak de diepste openbaringen krijgen van wie God is. In de donkerste uren wat betreft omstandigheden in ons leven, in de periode in ons leven dat wij de grootste verliezen lijden en dat we misschien ook heel erg worstelen met die vraag van waarom God, waarom heeft u dit toegelaten, waarom moest het zo gebeuren, waarom moest het zo uit de hand lopen, dat we dan juist dat God in zijn genade, in zijn heerlijkheid, door zijn woord en door zijn geest ons meer dan ooit aanspreekt. C.S. Lewis zei, het lijden is Gods megafoon. Het lijden is Gods megafoon. Soms horen we hem niet. Soms zijn we doof voor wat hij tot ons wil zeggen. Soms zijn we zo blind voor wie hij is. En juist in de diepten, als we tot hem roepen en als we het moeilijk hebben, dan ineens horen we zijn stem. En dan ineens gaan de ogen van ons hart open. En dan zien we wie hij is. En dat is pure winst, als dat gebeurt. En daarin ook weer word je erbij bepaald, het gaat niet om ons. Het gaat niet om mijn verhaal, mijn koninkrijkje of mijn succes of mijn eer of mijn persoontje. Het gaat niet om mij. Ook niet in mijn eigen leven. Het draait in mijn leven niet om mij. Daar moeten we vanaf. We moeten af van die wending naar het subject. En we moeten toe naar de wending naar het object. En soms helpt lijden daar geweldig bij. Zoals we ook vanavond leren uit Johannes 11. Soms is het God die ons ook tuchtigt. Ik heb de laatste tijd veel gepreekt over Hosea 6, vers 1 tot 3. Laten we terugkeren naar de Heere. Hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen naar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als de late regen die het land nat maakt. Weet je, soms worden wij geslagen. Maar als we terugkeren naar de Heere in ons lijden, dan verbindt hij ons. Soms worden wij verscheurd. Maar soms is het ook God die toelaat dat wij verscheurd worden. Soms is hij het zelf die ons verscheurt. Maar als we daardoor terugkeren naar de Heere, dan geneest hij ons. En zo voedt hij ons op, zo werkt hij door alles heen, zo gebruikt hij de beproevingen, zo gebruikt hij de aanvechtingen, zo gebruikt hij de strijd in ons leven, opdat wij meer ons bewust worden van wie hij is, zijn heerlijkheid gaan zien en ons in hem gaan verblijden. In de benauwdheid leren wij hem soms het meest kennen. Ik moet opnieuw denken aan die mensen die ik zaterdag weer tegenkwam. Die vrouw die bijna gestorven is afgelopen jaar. We hebben hun nu zo'n 15 jaar geleden leren kennen. En toen was kort daarvoor hun enige zoon gestorven. Ze hebben 4 kinderen. 3 dochters en een zoon. Maar hun zoon is nu in de hemel. Hij deed aan bergbeklimmen. En dat was zijn lust en zijn leven. En hij is in de bergen van Zwitserland. Is die 100 meter naar beneden gevallen. En van de een op het andere moment waren ze hun zoon kwijt. En dat is een enorm diep verdriet. Hij was niet getrouwd, had geen kinderen nog. Hij was nog een jonge man. Maar we hebben deze mensen leren kennen. En ik ken weinig mensen die zo hartelijk van de Heere houden. Zij hebben zich totaal niet van God afgekeerd door het verlies van hun enige zoon. Wij hebben heel veel bij hun gelogeerd. Ze hebben een prachtig groot huis. En ze hebben een soort tweede huis aan hun huis vast. En wij mogen daar soms zijn. Om even ergens anders te zijn. En dan kunnen we wandelen in de bossen. En dan zijn we helemaal in de stilte en de rust. En zo vaak, 's avonds, als we dan hun woonkamer binnenkwamen, dan zag ik Patty aan tafel zitten. Niet achter de tv, maar aan tafel, aan de eettafel, met een open Bijbel. Met een boek van Jerry Bridges of een studieboek van de Bijbel, zoals we vanavond met elkaar doen. En zich zo verblijdend in de Heer. Zo verblijdend in de Heer. En afgelopen zaterdag, toen we samen naar John Piper hadden geluisterd en onze harten zo geraakt waren door die... Piper heeft het ook een en al over de openbaring van Gods glorie. En ik was zelf ook zaterdag zo intens bemoedigd en geraakt dat wij ons in God mogen verblijden. En ik kwam hen weer tegen wat ik zei. En we hadden alle vier tranen in onze ogen. Zo blij. Met de Heer. We waren gewoon tot tranen toe geroerd van dat onderwijs wat we gekregen hadden. Omdat John Piper zo duidelijk heeft gemaakt van hij is onze vreugde. We mogen ons ten volle verblijden in wie hij is. En ze hebben een zoon verloren. Maar ze verblijden zich meer dan ooit in de Heer. Tranen hadden we vanuit de blijdschap van het kennen van God. Laten we terugkeren naar de Heere. En dan zal hij tot ons komen als de late regen die het land nat maakt. En zo gebeurde het ook in Johannes 11. Jezus heeft het zo laten gebeuren. God heeft het zo laten gebeuren. Opdat de heerlijkheid van God zichtbaar zou worden. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt zou worden. En opdat mensen zouden geloven. Um, Vers 14. Jezus dan zei openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij naar hem toe gaan. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Wij zeggen soms, hoe kan ik nou blij zijn dat mijn gebed niet verhoord is? Wij zeggen soms, hoe kan ik nou blij zijn met deze beproevingen, met dit lijden en deze aanvechting? Hoe kan ik nou ooit blij zijn met dat ik ziek ben geworden of dat mijn kind is overleden? Of vul het maar in voor jezelf. We weten het soms niet van elkaar, maar we weten wel dat we allemaal te maken hebben met lijden. Hoe kunnen we daar nou blij mee zijn? Maar de Heer zegt soms, ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Ik ben blij voor u dat dit is gebeurd in je leven. Want mijn doel voor jou is niet een probleemloos leven hier op aarde. Mijn doel voor jou is niet een leven zonder strijd. Je zult in dit leven zoals het nu is niet een leven zonder lijden hebben. Dat hoort erbij, dat hoort erbij in het leven van Jezus en dat hoort er ook bij in ons leven. Maar soms is het juist daardoor dat wij Christus gaan zien. Opdat wij gaan geloven. En als je gelooft, dan ben je rijk. Dat is de enige echte rijkdom. En dan openbaart Jezus zich als degene die intens met ons meeleeft in ons lijden. Als we even kijken naar vanaf vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Dus dat bepaalt ons er ook bij als we ook nadenken over het probleem van het lijden, dat God meeleidt in ons lijden. In die zin dat hij de beroering die Jezus hier heeft, vers 38, Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, vers 35, Jezus weende. Hij werd, vers 33, heftig in de geest bewogen, innerlijk in beroering. De tranen van Jezus, zijn innerlijke ontferming, zijn innerlijke medelijden met Maria en Martha over de dood van Lazarus, laten ons ook zien dat God niet onverschillig is ten aanzien van ons lijden. Ergens in de psalmen staat ook, in onze benauwdheid was u benauwd. Hij, de Heer Jezus, is ook een hoge priester geworden die met ons mee kan lijden in ons lijden, zegt de Hebreeënbrief. Hij is erbij. En hij huilde omdat hij zo mee voelde met degene die rouwde. Maar ik denk ook dat Jezus gewoon boos was op de dood. Dat hij ook zo heftig bewogen was, dat er zulke heftige emoties bij Jezus waren, omdat hij nu ook opnieuw heel direct geconfronteerd werd met de dood. En dat hij daar ook gewoon heel erg boos over was. En dat hij daarom ook zijn macht over de dood heeft laten zien. En Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En zo mogen wij de Heer Jezus vanavond ook kennen. Als degene die voor ons de dood heeft overwonnen. Dat is wat de opwekking van Lazarus ons leert. En dat wij daarin de heerlijkheid van God zien. Wij zien de heerlijkheid van God. Jezus bidt. Hij hief de ogen omhoog en hij bad. Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Jezus doet dit, opdat de mensen de heerlijkheid van God zullen zien, de heerlijkheid van hemzelf zullen zien, van Jezus Christus, en dat ze in hem zullen geloven. Nou, ik wil de hoofdgedachte van vanavond niet leven voor onszelf, niet alleen maar denken aan ons eigen leven hier en nu. Niet die wending naar het subject. Niet live life to the max. Maar een radicale gerichtheid op God. Ik wil afsluiten met daar nog in algemene zin een paar woorden aan te wijden. Want ik heb in het verleden, heb ik eigenlijk vaak in prediking gezegd, over de vraag: waarom heeft God ons eigenlijk gemaakt? Wat is eigenlijk het doel waarmee God ons heeft geschapen? Ik heb vaak gezegd, en dat leefde in mijn denken, en dat was voor mij soms een soort van conclusie geworden na mijn studie en de Bijbel leren kennen en God leren kennen. Heb ik vaak gezegd: God heeft ons gemaakt om zijn liefde met ons te delen. En dat is in zekere zin is dat waar, dat God zijn liefde met ons wil delen en dat het doel van ons leven is, dat we hem in zijn liefde leren kennen. Maar inmiddels zou ik het eigenlijk anders verwoorden, want dat God ons gemaakt heeft om zijn liefde aan ons te geven, vind ik nu te beperkt. Ik vind dat nu een te beperkte definitie van waar God ons voor heeft gemaakt. Dat is alleen maar zijn liefde voor ons. Want dat gaat eigenlijk, als je er sec naar kijkt, gaat het dan dus toch nog weer om ons. Hij voor mij. Het is helemaal waar, God heeft ons gemaakt en hij houdt van de mens. En wij zijn de kroon op zijn schepping en we zijn waardevol in zijn ogen. We zijn heel kostbaar voor hem en hij wil zijn liefde inderdaad met ons delen. Maar het is een te beperkte definitie. Het is niet de spijker op zijn kop. Waarvoor heeft God ons gemaakt? Wat is het doel van alles dat bestaat? Wat is het doel waarvoor God alles heeft geschapen? Niet alleen ons, maar ook hemel en aarde en deze wereld en alles wat er is op deze aarde en alles wat er is in het heelal. Waarvoor heeft God in het begin de hemel en de aarde geschapen? En het antwoord is: tot zijn eer. Het antwoord is om zijn heerlijkheid te openbaren. Opdat zijn glorie zichtbaar zou worden. Opdat hij verheerlijkt zou worden. Alles is geschapen tot zijn eer. Daar draait het om. Het draait niet om onze eer, maar het draait om zijn eer. Het draait om het object. Het draait om hemzelf. God heeft geschapen, God regeert, God verlost en God zal tot voleinding doen komen, alles voor zijn glorie. De schepping is er voor de glorie van God, omwille van zijn naam. Dat staat ook voortdurend in de Bijbel. Deze dingen doe ik ook als het gaat over het terugbrengen van de Joden naar het land. Dit doe ik, mijn volk Israël, niet omwille van u, maar omwille van mijn naam. De naam die u ontheiligd hebt onder de volkeren. Ik zal mijn naam eren en mijn naam verheerlijken door jullie weer terug te brengen in het land. En Colossenzen 1 vers 16 zegt: alle dingen zijn geschapen door Christus en voor Christus. Alles is geschapen door hem en tot hem. Alles is tot hem geschapen. Efeze 1 vers 4, alles tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Efeze 1 vers 4, alles is gemaakt en dat wij in Christus genade hebben ontvangen tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. En Romeinen 11 vers 36, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dus het antwoord wat wel de spijker op zijn kop slaat, het antwoord wat wel het juiste antwoord is: waarom zijn wij geschapen en wat is het doel van de mens? Het doel van de mens is de openbaring van de heerlijkheid van God. Zoals ook bij de opwekking van Lazarus. En dan zeggen mensen soms: maar is dat dan niet egoïstisch van God? Huh? Hoe kan God nou zichzelf centraal stellen? Zo reageren mensen soms. Is God dan zo op zichzelf gericht? Maar dan begrijp je het niet, want hij is een God. En het meest liefdevolle wat hij voor ons kan doen is niet ons centraal stellen, maar het meest liefdevolle wat hij voor jou en mij kan doen is zijn glorie openbaren. Dus het is niet of de openbaring van Gods heerlijkheid of zijn liefde voor ons. Het is niet of God centraal of ons geluk. Nee, het is door de openbaring van zijn glorie, doordat hij centraal staat, dat wij echt gelukkig worden. Het meest liefdevolle wat God kan doen is zichzelf aan ons bekendmaken. Het meest liefdevolle, het mooiste wat er kan gebeuren in jou en mijn leven, is dat wij God leren kennen. Dat we hem gaan zien. Dat we vanavond begrijpen wat Jezus zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Dat we deze eerste ik ben uitspraak van Jezus, dat die tot ons doordringt. Dat hij het leven zelf is en dat het leven aan ons geopenbaard is. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij onze dood heeft overwonnen. Dat we niet meer zullen sterven, maar dat we in hem het eeuwige leven hebben. Als hij zijn glorie aan ons openbaart, als hij verheerlijkt wordt, als alles draait om zijn glorie en als God zegt dat dat het doel van de schepping is en het doel van ons leven is, dan maakt hij ons daarmee intens gelukkig. Het is een en al liefde. God geeft ons zichzelf. Een grotere liefde bestaat er niet dan dat God ons zichzelf geeft. En daarom zegt Paulus ook in zijn brieven, alles wat je doet, of je nou eet of drinkt, of alles wat je doet, doe het tot eer van God. Dat is de wending naar het object. Dat betekent, zoals ik sta te spreken vanavond, als ik onderwijs geef vanavond, als ik probeer Johannes 11 uit te leggen en de implicatie daarvan voor ons leven, de bedoeling is dat God daardoor verheerlijkt wordt. Spreek op zo'n manier dat Gods glorie zichtbaar wordt, dat hij geprezen wordt. Dat hij geëerd wordt, dat hij met mijn woorden vanavond geëerd wordt. En met de manier waarop je kleedt, dat door hoe je kleedt, dat je God wil eren met hoe je je kleedt. En met je eten en met je drinken en met je doen en met je laten en met je activiteiten en met hoe je je prioriteiten stelt en met hoe je leeft. Sterf aan zelf, sterf aan zelfambitie, sterf aan leven voor een genotvol leven. Zoek je heil niet in de dingen van dit leven, want dat is niet tot eer van God. Als je leeft op zo'n manier dat je je vreugde vooral vindt in de dingen van dit leven. Je vindt je vreugde vooral in geld en in goederen en in seks en in vakanties en in spullen en in je bedrijf en in nog hoger opkomen. En als jij vooral ten diepste je vreugde vindt in dat soort dingen, is het niet tot eer van God. Dat onteert hem. Maar als wij vanavond mensen zijn die, omdat we Johannes 11 hebben gelezen en bestudeerd, en omdat we de Bijbel lezen, omdat we God hebben leren kennen, zeggen, ik vind mijn diepste vreugde niet in de dingen van dit leven, maar uw goede tierenheid is voor mij beter dan het leven. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ik hou veel meer van u dan van mijn leven. Het sterven zou pure winst voor mij zijn. Ik verlang ernaar om heen te gaan en bij u te zijn. Want u bent voor mij veel waardevoller dan het leven. Het leven is mij Christus, want ik heb uw glorie gezien. Als we vanavond hier zitten als mensen die echt ten diepste, en dat is ook de reden dat we vanavond hier zitten, onze vreugde in de Heer vinden, dat is tot eer van God. En dat is een hartskwestie. Dat is een hartskwestie. En de openbaring van God, door zijn woord, door zijn geest en vaak ook door het lijden heen, maakt dat we zo'n hart krijgen. Dat alleen maar zegt, Heere, dank u voor uzelf. Ik zie uw glorie en ik verblijf mij in u. Dank u dat u bent wie u bent. De opstanding in het leven, ook voor mij. In u vind ik mijn diepste vreugde. Halleluja. Amen. Hier wil ik het bij laten. Ik kijk even naar Kees-Jan. Jan Kees. Laten we eerst bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij willen nu ook heel bewust tot u komen en met elkaar ook bij wijze van spreken neerbuigen voor u en neerknielen voor u. En het enige wat we kunnen, Heer, is u danken en u aanbidden. Dank u dat u ons roept uit de duisternis. Dat u ons wegtrekt uit deze gekmakende cultuur. Dat u ons wegtrekt uit een wereld die u niet kent. uit de kermis der ijdelheid van deze wereld. Dat u ons wegtrekt om een hele andere weg te gaan met u. Onze pelgrimstocht met u. En vanavond, Heer, willen wij u zo danken dat u ons heeft geroepen. En dat u ons meer en meer laat zien van uzelf. Dat u ons blijft aanspreken, dat u ons blijft opwekken, dat u ons blijft wakker schudden. Dat u ons meer en meer van uzelf laat zien. Heer, we bidden dat we ook het lijden daarom aan zullen kunnen. Dat we ook die enorme pijnpunten die er soms zijn, die dingen die zo moeilijk zijn, waarvan we zeggen, waar was u nou, waarom was u er niet, dat we die vanavond ook aan u mogen geven. En dat we dat ook in zekere zin wat meer los kunnen laten, dat het minder bedreigend wordt omdat we u zien. En dat we Heer, u echt zullen volgen. Heer, vergeef ons als we ons hebben laten beïnvloeden en laten bepalen door dat mensgerichte van de tijd waarin wij leven. Vergeef ons als we ook met u om zijn gegaan alsof u onze butler bent. Vergeef ons als we u hebben willen gebruiken. Als we u hebben beoordeeld op uw nut voor ons. In wat u voor ons zou kunnen doen. En dank u dat we vanavond tot aanbidding mogen komen. Dat we ons in u mogen verblijden. Dat er overvloed van vreugde voor uw aangezicht is. Eeuwige vreugde bij u. Vreugde die ons nooit meer afgenomen zal worden. En als we dat we met u alle dingen hebben ontvangen, zal u ons met u ook niet alle dingen geven? Ja, u geeft ons alle dingen met uzelf, in uzelf. Dank u, Heer, voor die rijkdom. Zo bidden we voor elkaar, zo bid ik voor deze gemeente, dat hier een vurig verlangen naar u zal zijn. Dat als mensenlevens, als mensen elkaar ontmoeten, als er met elkaar gesproken wordt, dat harten open zullen zijn en dat we in staat zullen zijn elkaar hierin op te bouwen en te bemoedigen. En dat die stromen van levend water waar u over gesproken heeft, dat die zullen vloeien uit ons binnenste, ook als we met elkaar praten over deze dingen. En dat wat er staat in Hosea 6, we zullen leven voor zijn aangezicht. En dat u ons doet herleven. En dat er een late regen valt op het land, waardoor het land nat wordt, zoals het de afgelopen dagen flink heeft geregend. En daar zijn we blij mee, want het land heeft het zo nodig. Zo bidden wij ook voor een geestelijke regen, hier ook in deze gemeente, ook in Ermelo, ook in ons midden. Heer, dat vanuit het jagen naar het kennen van u, dat we die late regen met elkaar mogen meemaken. Dank u, Heer, voor de openbaring van uzelf. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw Zoon, Hemelse Vader. Dank u voor uw leven, Heer Jezus. Dank u voor uw aanwezigheid, Heilige Geest. Dank u dat u ons openbaring geeft. Heer, dank u wel voor zoveel genade. En zo bidden we voor elkaar. En prijs uw heilige naam. Wilt u ons ook leiden, Heer, ook in de momenten die voor ons liggen, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wat zei je?
Ik ga je uitzetten.
Je gaat mij uitzetten? We laten het hierbij. Dit is alles? Geen vragen en zo? Prima. Ik ben helemaal blij. Bedankt voor jullie aandacht. Ik wens jullie een hele goede tijd als jullie hier in de groep met elkaar over gaan nadenken. God zegen jullie. Fijn dat jullie er waren.
Dank je wel.
Okay.